optimistisch gedacht. En die van in het begin zegt van ja, ik heb het niet gedaan en beweerst kunnen maar dat ik het gedaan heb.
Zo komt er niet veel tegen, ze willen dat.
Hij was gewichtser dan ik dacht.
Hij had toch wel het vermogen om de façade op te houden.
En mijn leven kapot gemaakt.
In 1995 start een moordonderzoek in het Waasland. Het zou de politie en het gerecht 16 jaar lang bezighouden. De dader speelt voortdurend een kat-en-muisspel met de politie en kan daardoor al die tijd op vrije voeten blijven. Door de gruwelijke feiten die de dader pleegt, krijgt hij de bijnaam het monster van het Waasland. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 4 van het tweede seizoen. Het monster van het Waasland.
Op zondag 15 januari 1995 verdwijnt Marie-José de Nokker, een alleenstaande vrouw van 56. Die dag verlaat ze om 5 uur in de namiddag haar stamcafé in Vraassen bij Beveren en fietst ze alleen naar huis.
In feite vertoefde ze meestal in een soort stamcafé, café-sportlokaal. Het was ook daar dat men Marie-José voor het laatst had gezien.
Een dag later, op maandag, zou ze zoals altijd haar uitkering gaan afhalen bij het OCMW.
Maar ze kwam niet opdagen. En daarom was iemand van het OCMW gaan kijken naar haar woning. Wat bleek dus, dat er fiets in de gang stond, dat haar bed niet beslapen was. Maar van Marie-José zelf was er geen enkele spoor.
5 dagen na haar verdwijning wordt het lichaam van Marie-José teruggevonden in Vraassenen, in een afwateringskanaal van de Waalse polders. Het is voor de speurders meteen duidelijk dat het gaat om een verdacht overlijden.
Er werd bij de uitwendige lijfschoen vastgesteld dat zij een nogal slipje droeg en een onderlijfje, maar het slipje was binnenste buiten en het onderlijfje achterste voor aangedaan.
Het was ook heel opvallend dat er een speciale geur waar te nemen was. Meer bepaald de geur van ether. Ether is naast een ontsmettingsmiddel ook een middel die kan gebruikt worden als verdovingsmiddel.
Bij de lijkschouwing blijkt dat Marie-José gewurgd werd.
Bovendien was haar lichaam lelijk toegetakeld. Hans haar lichaam was in feite vermengd. Over haar Hansse lichaam vertoonde zij in totaal 96 striemen, afkomstig van zweepslagen. Haar vagina was enorm toegetakeld, zowel langs binnen als langs buiten. Het was één grote catastrofe om te zien.
De agenten starten meteen een buurtonderzoek. Ze willen zo het slachtoffer beter leren kennen en informatie verzamelen over haar relatie met haar directe omgeving.
Marie-José de Nokker, het was in feite een vrouw die niemand kwaad deed. Ze was altijd opgewekt en blij. Vandaar dat ze bijgenaamd werd Zonnebloem.
Deze bijnaam kreeg ze van de stamgasten van Sportlokaal, het café waar ze bijna dagelijks langs ging.
In het café waar ze veel kwam, durfde ze nogal een keer bedelen om een sigaretje en een pintje. En meestal werd ze meegetrakteerd.
En we kwamen snel tot de conclusie dat er een viertal mannen waren die ze regelmatig frequenteerden, die als mogelijke verdachte in aanmerking zouden kunnen komen.
De mannen zijn verdacht omdat Marie-José er recent contact of mogelijke ruzie mee had.
Een eerste persoon was iemand die vroeger nog seksuele betrekkingen had met Marie-José. Maar hij was volgens haar zeggen niet klaargekomen. En ze was daarop heel kwaad geworden. En ze had hem gewoon buiten gesmeten. En ze had hem dus ook achteraf in café publiekelijk belachelijk gemaakt daaromtrent. De tweede persoon die in aanmerking was, dat was iemand die volgens zij zeggen de Nokker niet kende. Alhoewel het onderzoek uitwees dat hij regelmatig contact had met haar. Een derde persoon was iemand die het slachtoffer de Nokker nog gezien had de voormiddag in de herberg, het sportlokaal. En er was nog een vierde persoon die na onderzoek in aanmerking kwam als laatste persoon die contact had gehad met Marie-José de Nokker.
Die laatste is Claudie Pierre, een Waal die perfect tweetalig is en sinds zijn echtscheiding op een camping woont nabij Sint-Gilles-Waas. Een getuige heeft hem op zondag 15 januari gezien aan het huis van Marie-José.
Er was dus een zeer betrouwbare getuige die hem bijnaam had Willy Papier. Die dus onmiddellijk in de buurt woonde van de woning van de Nokker. En die dus wat ongeveer van alles zag. Erom dat hij Papier genoemd werd, want hij schreef dus ongeveer alles wat hem verdacht of interessant schreef hij op.
Claudie Pierret wordt op basis van deze getuigenis uitgenodigd voor een verhoor bij de politie van Beverwaas.
Waarom zijn jij op 15 januari naar het huis van Marie-José de Nokker gegaan?
Om af te spreken. Ik had er een paar weken daarvoor beloofd om mee te gaan naar de tandarts. Want dat kunstgebied was te groot en moest worden aangepast.
Maar je hebt er eerder in de dag al gezien.
Ja, in café het sportlokaal.
Waarom heb je daar dan niet afgesproken?
Is niet ter sprake gekomen.
Bij zijn eerste verhoor bleek al vlug dat die man de klappen van de zweep kende.
Hij bleef altijd kalm, was zeer bedaard, nooit emoties, cool, de heilige onschuld.
Komt hij geregeld bij haar thuis?
Nee, dat was zijn eerste keer.
Getuigen zeggen nogthans dat jij er geregeld mee nam met de auto en haar dan afzet.
Maar nooit aan haar huis.
Dus die ene dag kwam je daar voor het eerst?
Ja.
De meeste verdachten liggen zichzelf vast op details. Als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt, een verdachte, kijk, voilà. Heb je op een bepaalde datum, op een bepaald uur, op een bepaalde plaats het slachtoffer gezien? Dan gaat 99% zeggen nee. Achteraf wijst het onderzoek het tegendeel uit en moeten ze terugkrabbelen. Pierret heeft dat fijn gespeeld. Pierret heeft gezegd ja. Ik heb inderdaad nog de Nokker gezien. Zelfs bij haar thuis geweest. Ik heb er zelfs nog seks mee gehad. En dat was als een bom die viel te midden van zijn verhoor. Hè. Wat vertelt hij hier nu?
Toen ik daar binnenkwam, is zij direct op mij gevlogen. Mij is gewoon vastgepakt. Binnengedraaid. Daar was dat goed in. Zoals de meeste vrouwen. Enfin, denk ik. Dan heeft ze er iets van mijn broek opengetrokken. Is een pak neergezakt. Wow. Het wilde niet echt lukken. Dus ik heb haar gevraagd om te stoppen en ik was te zat om klaar te komen. Dus.
De speurders twijfelen van in het begin aan zijn verklaringen. Op vraag van de politie tekent Pierret zonder problemen een gedetailleerd plan van het huis. Ondanks het feit dat hij er naar eigen zeggen maar één keer geweest is.
Hier is de trap.
Hij heeft dat zeer spontaan en vrij vlot gedaan. Nu, je moet al een heel wat kunstenaar zijn om onmiddellijk, als je maar eenmaal in een woning geweest bent en waar je alleen maar zou het in de nool vertoefd hebben, van daar de ganse plattegrond te kunnen tekenen. Dat was al een eerste abnormale vaststelling die dus wees op zijn ongeloofwaardigheid.
De politie is ervan overtuigd dat Pierret liegt. Ze krijgen een toelating voor een huiszoeking in zijn kampeerwagen. Tijdens de huiszoeking vinden de speurders een collectie foto's die Pierret zelf gemaakt heeft.
En achteraf bleek dat foto's waren die reeds eerder in beslag genomen geweest waren naar aanleiding van het aanranden van een jong meisje, met name Sandra van den Branden.
Enkele jaren eerder had de 18-jarige Sandra van den Branden Claudie Pierret aangeklaagd voor seksueel geweld en foltering. Eind jaren 80 woont Sandra bij een opvanggezin, waarvan de ouders de uitbaters zijn van Café de Deugeniet in Wilrijk. Daar leert je vaste klant Claudie Pierret kennen.
Ik ben 16 jaar, dus we Claude leerden kennen. Ik kwam regelmatig op de café. Hij zat gewoonlijk aan een toog zelf, altijd op de barkruk. Maar hij had altijd trap een babbel. Hij trakteerde iedereen. Hij ging ook de deuren open doen, vooral voor oudere mensen. Hij was, hij was geliefd. Ja, hij was een heel vriendelijke man.
Al snel groeit er een vriendschap tussen Pierret en Sandra. Ze heeft een moeilijke jeugd achter de rug en Pierret wordt voor haar een vertrouwenspersoon.
Claude is met mij beginnen praten, met te zeggen van je hebt precies veel meegemaakt. Als je een luisterend oor wilt, je mocht er met mij over babbelen. Dus in het begin heb ik dat zo wat afgestoot. Mijn ouderhand, ja. Hij was zo goed voor mij, eigenlijk. Lief. Stelde mij tot rust, eigenlijk. Ik voelde mij zo op mijn gemak. Dat ik, ja, hem als tweede vader... Hij beginnen aanschouwen, eigenlijk.
Claudie is een amateurfotograaf die met zijn charmes jonge meisjes probeert te overtuigen om voor hem te poseren. Wanneer Sandra Pierret zo'n 2 jaar kent, vraagt hij of hij foto's van haar mag nemen.
Ik was gewoon een simpel meisje dat op de verkeerde plaats was. Ja. Dat was vertrouwen.
De eerste 2 fotosessies zijn onschuldig. Maar tijdens een volgende opname belandt Sandra in een ware nachtmerrie. De studio is plots helemaal anders ingericht en de fotoshoot heeft niets meer te maken met artistieke fotografie. Pierre bindt Sandra vast aan handen en voeten.
Ik heb daar nog wat tegengewerkt van, ja maar nee, hij stelde mij teruggerust. Ja, hij kon het zo goed uitleggen eigenlijk.
Dat gaat een heel mooi effect geven. Een heel mooi effect. Hela, hela. Rustig.
Hoe meer dat je tegenwerkt, hoe kwaaier eigenlijk die man.
Hela. Is goed, hè?
Dus dat moment denkt hij, ik ga beter rustig meewerken. Misschien blijft hij wel de lieve man.
Niets is minder waar. Die dag leert Sandra de ware aard van Pierre kennen.
Hij was een andere persoon, Claude. Hij was niet meer de persoon die hij kende.
De fotosessie loopt helemaal uit de hand.
Niet. Als hij mij vast heeft gebonden en heeft hem voorwerpen gebruikt... Ik voelde direct dat dat geen normale voorwerpen waren. Dan heeft hem een batterie naast mij gezet. Dan heeft hem klemmen op mijn tepels gedaan. Dan heeft hem stroom gebruikt. Dan heb ik geroepen. Hij stopte niet. Hij bleef heel kwaad. Je moet meewerken.
Zwijgen!
Heeft hij mijn mond toegesnoerd. Heel lang, totdat ik geen lucht meer kreeg. Tegen dat ik terug echt bijkwam, is hem naar buiten gelopen, bezweet. En jij werkt tegen. En is hem zijn statief gaan halen. En heb ik de koorden aan 1 hand losgekregen. En heel hard bloeden. Dan kwam hij terug binnen en heb ik blijven op hem inspreken. Dus... Ze gaan u toch pakken. Ik heb gezegd tegen die personen dat ik nu met jou mee ben. Zo, blijven op hem inspreken, blijven. Ja, heeft hem uiteindelijk gestopt.
Sandra gaat diezelfde avond nog naar de politie en doet daar het relaas van de gruwel. Pierre wordt onmiddellijk verhoord.
Maar zijn uitleg was dat dat allemaal gebeurde met toestemming. En inderdaad, Sandra van den Branden had dat contract ondertekend... Opgesteld in Frans, in feite een soort scenario van wat hij ging fotograferen en wat hij ging doen met die vrouw. Dat was allemaal nauwkeurig beschreven.
Sandra heeft inderdaad in alle vertrouwen een contract ondertekend, zonder te weten dat er zware mishandelingen in vermeld stonden. Want het contract is opgesteld in het Frans.
Ik kon geen Frans, ik kan geen talen. Ja, je vertrouwt die man. Ik heb dat getekend.
De rechtbank oordeelt later dat de feiten gebeurden met wederzijdse toestemming. Pierre gaat vrijuit, ondanks de zware beschuldigingen.
Ik heb mijn handtekening gezet op mijn doodvonnis. Heb ik voor mijn doodvonnis een papier getekend? Daar heb ik niet voor getekend. Welke vrouw gaat nu zoiets tekenen? En mijn leven kapot gemaakt. Ik heb geen leven gehad zoals iemand anders. Huisje, tuintje. Gelukkig getrouwd. Nee. kan u verzekeren nu een man aan mij aankomen. Dus, nee. Ik kan u verzekeren, ik voel mij niet vrouw. Dus, dat is heel, heel, heel moeilijk.
In het onderzoek naar de moord op Marie-José de Nokker, 6 jaar later, komen de foto's van Sandra weer naar boven. De speurders zien heel wat gelijkenissen.
Wat vooral opviel was dat ze dus ook verminkt was ter hoogte van de geslachtsorganen. En dat dus blijkbaar de geslachtsorganen waren gepenetreerd met een voorwerp die wees op een sadistische wijze waarop ze was behandeld en omgebracht.
Tijdens de bewuste huiszoeking van 1995 in de kampeerwagen van Pierre worden niet alleen oude foto's gevonden.
Zo werden onder andere de kunstpenis teruggevonden. Er werden injectienaalden gevonden. Er werd ether gevonden. Pyrol en dergelijke meer.
En er worden ook 2 videotapes gevonden met harde SM-beelden gedraaid in het buitenland.
SM-video's in feite. Het was in feite een handleiding om SM te bedrijven.
Na de huiszoeking wordt Claudie Pierret opnieuw verhoord. Maar hij ontkent nog altijd de moord op Marie-José de Nokker.
Wij moesten voortgaan op hetgeen wij konden vermoeden. Maar mijn concrete bekentenis, die was er niet en die is er nooit gekomen.
Pierret gaat voorlopig de cel in. Maar voldoende bewijzen om hem voor een rechtbank te krijgen, zijn er nog niet.
Het was aan ons om bijkomende bewijzen, verklaringen en getuigenissen te verzamelen.
De speurders zoeken opnieuw naar sporen op de vindplaats van het lichaam. De vrouw lag in het water, maar ze stierf door wurging.
Dus ze is niet verdronken. Wat inhoudt dat zij op een andere plaats vermoord geweest is dan de plaats waar haar lijk gevonden is.
Het scenario is dat ze met een wagen naar de plaats gebracht is en daar in het water gedumpt.
De plaats waar het lichaam gevonden is wijst opnieuw in de richting van Pierre.
Dat was een zeer afgelegen en verlaten plaats in de poldervlakte. En iemand die niet vertrouwd is met de streek, die gaat die plaats niet vinden. Hij gaat zomaar niet daarheen te rijden om daar een lichaam te deponeren. Die plaats was echter heel goed gekend door Claude Pierre. Hij diende namelijk 2 keer per dag voorbij om naar zijn werk te rijden.
Bovendien vertellen enkele buren van Pierre aan de politie hoe ze hem kort na de vondst van Marie-José plots zijn auto zagen wassen.
Zijn auto kuiste hij nooit. Dat was in feite een rijdende vuilnisbak, volgens getuigen. Maar de dag nadat men het lichaam van de Nokker heeft teruggevonden, heeft hij zijn auto zowel langs binnen als langs buiten heel grondig gekuist.
En op 21 januari heb jij je auto gekuist. Waarom?
Omdat hij vuil was, moest er mee naar de schouwing.
Getuigen zeggen dat jij je auto anders nooit was.
In ieder geval zo weinig mogelijk. Ik heb daar een grondige nekel aan.
Nu ineens wel.
Nog eens, ik moest daar mee naar de schouwing.
Maar als we dan een keer wat dieper op de zaak ingingen, dan zagen wij dat hij niet de gewoonte had om zo lang op voorhand, hij had 33 dagen nog om zijn auto aan te bieden.
De auto van Pierre wordt grondig onderzocht. Met succes.
Op een bepaald ogenblik werd door ons labo vastgesteld dat er nog een stuk vastapijt is in een koffer gelegen had. En wij confronteren meneer Pierre daarmee. Hij zegt inderdaad, dat lag erin. En waar is dat naartoe? Ja, heb ik dat weggedaan? Ik heb gezien dat het weg was. Heb ik dat gedaan? Of iemand anders? Ik weet het niet.
En er worden nog verdachte sporen ontdekt. Zo worden er in de koffer van de wagen ook vreemde textielvezels aangetroffen.
Textielvezels die afkomstig zouden zijn van de kledij van de Nokker. Dat was een zeer belangrijk element in ons onderzoek, die met vrij grote zekerheid naar hem verwezen als zijnde de mogelijke dader.
De speurders zijn er zeker van dat ze op het goede spoor zijn. Maar Pierre blijft elke betrokkenheid ontkennen. Op een bepaald moment laat Pierre toch een steek vallen.
Maar op een gegeven moment heeft hij zich uitgelaten over het feit dat er een lijk gevonden was onder een brug.
Weet jij zo zeker dat het lichaam van Marie-José de Noker onder de brug is gevonden?
Je moet dat ergens gelezen hebben.
Huh? Is er nergens melding van gemaakt?
Dat gegeven is nooit ter sprake gekomen, maar dan ook nooit. Niet in de geschreven pers, niet op de berichtgeving op radio of in tv.
Dan heb ik het van horen zeggen.
En dat zijn zaken die we voor onszelf houden. Dat zijn ook gegevens die alleen gekend zijn door de dader. En die we dus angstvallig voor ons verborgen houden ook.
Maar opnieuw doet Pierret alsof er niets aan de hand is.
Mocht het ons overkomen, wij zouden onder extreme druk staan. Een man als Pierret begaf niet onder de stress. Was perfect in staat om gewoon cool te blijven en zeggen, ik heb niks gedaan. En dat typeert uiteraard de structuur, de psychopate structuur, de zeer afwijkende persoonlijkheidsstructuur van Pierret.
Voor de buitenwereld is Pierret een heel gewoon iemand. Hij werkt al sinds 1970 als arbeider en zijn directe omgeving beschouwt hem als een joviale, vriendelijke kerel. Ook in zijn gezinsleven lijkt alles normaal. Hij trouwde in 1973 en heeft 1 dochter.
De levensgeschiedenis van Pierret is eigenlijk vrij monotoon. In die zin dat de man enerzijds zijn façade ophoudt van normaliteit. Maar daarnaast was er een al even monotoon zoeken naar zijn heel speciale, pathologische, abnormale, afwijkende, verhoogde seksuele appetijt.
Pierret bevredigt zijn abnormale verlangens door naaktfoto's te maken van jonge meisjes. Maar sinds de aanklacht van Sandra is het voor de speurders duidelijk dat hij zich ook bezighoudt met zware verminkingen. De echtgenote van Pierret verlaat hem tijdens het onderzoek in de zaak van Den Brande. Maar Pierret gaat daarna gewoon door met zijn extreme fotografie.
Een foto van een vagina is toch geen porno?
Ah nee. Wat is dan wel?
Naaktfotografie.
Draag je dan op gewoon als je zo van die foto's maakt?
Nee, nooit. Ik maak gewoon graag zo'n foto's.
Pierret vindt ook de SM op de videotapes die in zijn caravan zijn gevonden heel normaal.
In zekere zin ben ik geneigd hem daarin te volgen. SM, dus het sadomasochisme zoals dat heet, is een consensuele act. Dat wil zeggen dat beide partners of meerdere partners die daaraan deelnemen, dat het gaat om een ritueel waarbij normaal gesproken geen schade aan de partners wordt toegebracht, dat men niet verder gaat dan het wederzijdse akkoord.
Maar Sandra hield wel heel wat schade over aan haar fotosessie met Pierret. Volgens de experts is Pierret dan ook niet zomaar een liefhebber van SM.
Nu, niet alle psychopaten hebben een ernstige seksuele deviantie. Niet iedereen met een of andere seksuele deviantie hebben psychopaten trekken, maar de combinatie van de twee maakt voor een zeer gevaarlijke cocktail.
Het gerecht houdt Claudie Pierret 8 maanden in voorhechtenis, maar hij blijft ontkennen. Toch gaat hij nooit in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding.
En we hebben hem daar meer dan 1 keer op gewezen. Zeg, kijk meneer Pierret, hij zegt dat hij onschuldig bent. Waarom gaat hij niet in beroep? Of waarom gaat die raadsman niet in beroep? Zijn antwoord dat was heel duidelijk. Hij gaat tussen mij en mijn advocaat geen ruzie maken. Wij wachten ons een tijd af. Wat ze ook gedaan hebben. Hè? Want bij de eerstvolgende zitting van de vakantiekamer van de raadkamer in Dendermonde is hij wel in beroep gegaan. En werd hij wonder boven wonder in voorlopige vrijheid besteld.
Het Hof van Beroep laat Pierret vrij onder voorwaarden, door een gebrek aan harde bewijzen. De speurders moeten hem laten gaan.
Wij hebben daar een veldslag verloren, maar niet een oorlog.
De moord op Marie-José de Nokker blijft onopgelost en de vermoedelijke dader loopt vrij rond.
We hebben natuurlijk wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem te blijven volgen. Omdat we het vermoeden hadden dat een man die zo een profiel had van een sadisme en van een benadering van meisjes en vrouwen, dat die man moest in het oog gehouden worden.
Drie jaar later, op 22 oktober 1998, verdwijnt er in het Waasland opnieuw een vrouw. De 29-jarige Jolanda Prinsen.
Ja, dat heeft gebeurd bij de lokale politie. En die mensen maken een eerste beoordeling. Als uit die beoordeling blijkt dat het gaat over een onrustwekkende verdwijning, dan worden wij door de collega's van de lokale politie heel snel bij die zaak betrokken.
Na de aangifte begint de cel vermiste personen meteen met het onderzoek.
Het eerste wat wij altijd gaan doen in overleg met het onderzoeksteam, is wat wij noemen het profiel opstellen van de vermiste persoon. Wie is Jolande? Met wie gaat ze om? Waar is ze mee bezig? Heeft ze medische problemen?
En op die manier zijn we te weten gekomen dat dat een meisje was, een sociaal zwakkere vrouw die een problematiek kende van alcohol en drugsverslaving.
Jolande werkt als bediende bij de post, maar was omwille van een drugsprobleem met ziekteverlof. Toch ging het de laatste tijd een beetje beter met haar.
Voor haar drugsverslaving volgde ze een therapie bij een dokter in Antwerpen, waar ze ook wekelijks op consultatie kwam.
Maar die keer daagt Jolanda niet op voor haar wekelijkse afspraak.
Bovendien had ze een klein hondje in huis en dat hondje nam ze altijd en overal mee. En kort na de verdwijning zijn we daar ter plaatse geweest in haar woning en is gebleken dat dat hondje daar dagenlang heeft rondgelopen in de woning.
Jolanda moet dus al een paar dagen verdwenen zijn en de politie heeft geen tijd te verliezen.
Voor ons was het van belang van te zien wat het point last seen was, zo noemen wij dat. De plek waar de persoon voor het laatst met zekerheid fysiek werd gezien. En dat was in het begin niet helemaal duidelijk. Maar uiteindelijk bleek wel met zekerheid dat ze op 21 oktober het laatst was gezien bij de apotheker in Verrebroek. En die kende haar, dus we hadden de zekerheid. Dat was de plek waar ze haar methadon ging halen.
De apotheker herinnert zich nog dat Jolanda bij haar laatste bezoek een slip in haar handtas had. Ze keek de jonge vrouw na toen die de zaak weer verliet.
Daarbij is het opgevallen dat ze niet te voet gestapt is in de richting van haar woning, maar wel in de richting van de parking. En ze heeft dan gedacht van, ja, ze zal er waarschijnlijk een kennis staan die haar opwacht met de wagen en ze zal op die manier vertrokken zijn.
Het is niet bekend bij wie Jolanda is ingestapt. Maar ook in haar kennissenkring duikt de naam van Claudie Pierret weer op. Het profiel van Jolanda Prinsen lijkt sterk op dat van de vermoorde Marie-José de Nokker. Pierret is al drie jaar lang de hoofdverdachte in deze zaak.
Het was terug een meisje uit zijn buurt die in dezelfde cafés kwam waar Pierret als stamgast gekend was en waar ook mevrouw de Nokker cliënteel was.
Pierret wordt opnieuw ondervraagd en hij geeft meteen toe dat hij Jolanda kent, maar dat hun relatie heel oppervlakkig is.
Hij beweert dat hij ze maar pas vanaf september had leren kennen, daar waar uit vaststellingen en verhoren van personen uit haar omgeving gebleken is dat hij ze, ik weet niet hoeveel keren, afgezet heeft.
Het is ook gebleken uit de getuigenissen van andere mensen op café dat hij heel graag in haar gezelschap was.
Conclusie, hij had dus veel intensere contacten met haar dan hij liet uitschijnen.
Wanneer heb jij Jolanda voor het laatst gezien?
Nou, dat moet ik toch eventjes voor in mijn agenda krijgen. Ja, dat moet de 19e oktober zijn geweest. Ik ben daartoe geweest om de antenne van haar tv aan te schakelen.
Jolanda Prinsen werd voor het laatst gezien op 21 oktober.
Nee, die dag ben ik daar zeker niet geweest.
Nee. Je zei nogthans die een dag vroeger gestopt op je werk, hè?
Ja, om mijn reis naar Cuba te boeken.
Het is wel een beetje toevallig, hè, niet?
Dan gaan we weer.
Wat?
Dat mij nu elke keer moet overkomen. Eerst was met Marie-José, nu is met Jolanda. Ik heb daar niets mee te maken. Ik ben die dag mijn reis naar Cuba gaan boeken. Ik was al heel lang van plan om daar mijn 50ste verjaardag te vieren.
Pierret blijkt die reis effectief geboekt te hebben en hij wordt niet aangehouden. De maanden verstrijken, maar Jolanda blijft onvindbaar.
Als zelfvermiste personen hebben wij nog andere taken dan het zoeken naar vermiste personen. Wij zijn ook verantwoordelijk als invalspunt voor wat wij noemen identificatie van lichamen, lichaamsdelen, lichaamsresten die ergens worden gevonden. En zo gebeurde het dat op 17 mei 1999, dus al een hele tijd na de verdwijning van Jolande Prinsen, worden wij gecontacteerd door onderzoekers uit het parket van Marche en Famine.
In La Roche in de Ardennen wordt een lichaam gevonden dat door de lokale politie niet kan geïdentificeerd worden.
2 dagen later is er een autopsie en daar blijkt dus dat het gaat hoogstwaarschijnlijk over een vrouwenlichaam. Men stelt ook vast dat het effectief in vergevorderde staat van ontbinding is en dat de voeten ontbreken.
Ondanks het feit dat het lichaam in verre staat van ontbinding is, worden er tijdens de autopsie duidelijke tatoeages aangetroffen.
Het gaat over een tatoeage van een Bob Marley. Het gaat over een tijgerkop, die vind je dan terug op de schouders.
En Prinsen had effectief een tatoeage van Bob Marley.
Er is dus een doorbraak in het onderzoek naar het verminkte vrouwenlichaam dat maandagavond is gevonden in een gracht in Vecpré bij La Roche-en-Ardenne. Het is nu zeker dat het gaat om Jolanda Prinsen, een vrouw van 29 uit Verrebroek in het Waasland.
Dat was een belangrijk moment in het onderzoek, dat was een doorbraak. We hadden Jolanda terug. Alleen hadden we geen flauw idee waarom ze daar gevonden werd.
De oorspronkelijke doodsoorzaak waar direct aan werd gedacht was verdrinking. Maar wat bij de verdere lijkschouwing te hoog is komen vast te staan, dat is dat zij op bepaalde lichaamsdelen inkervingen of mesteken of weet ik wat gehad heeft. Dat is duidelijk kunnen vastgesteld. Dat is ook vastgesteld dat de voeten ontbraken. Op welke manier dat die voeten van het lichaam zijn weggeraakt, is eigenlijk nooit achterhaald geworden. Maar het is duidelijk dat vooraleer dat zij gedood is, dat er daar het een en het ander mee gebeurd is.
De zak waarin het lichaam van Jolanda zit, is verzwaard met 6 kasseistenen.
Wat dus liet vermoeden dat vermoedelijk die zak bedoeld was om ergens gedumpt te worden in het water. Nu, de zak werd gevonden in een droge gracht langs een weide. Dat klopte niet. Misschien heeft de dader die zak eerst gedumpt in het water, maar om de een of de andere reden dan toch besloten van die zak daar weer weg te halen en hem ergens anders achter te laten.
In het beendergestel van het lichaam worden sporen van water gevonden, die erop wijzen dat het lichaam wel degelijk in het water heeft gelegen.
Maar de samenstelling van het water klopte niet met het water dat daar in de streek vloeide. Dus we hadden ook geen zekerheid of ze wel degelijk daar in de omgeving om het leven werd gebracht.
Bovendien had Jolanda geen enkele band met de Ardennen.
En als we dan keken naar haar vriendenkring of kennissenkring, was daar ook niemand die bindingen had met de Ardennen?
Behalve Claudie Pierret, want die kent de Ardennen erg goed. Hij wordt daarom opnieuw ondervraagd door de politie.
Dus jij kent de streek?
Ja, natuurlijk ken ik de streek. Het is mijn geboortestreek. Ik heb er heel mijn jeugd doorgebracht. La Roche-en-Ardenne ligt op 8 kilometer van Orto. Het is mijn geboortedorp. Een legerdienst heb ik gedaan in La Roche. Bij de Ardense jagers.
Intussen duiken er nog belastende feiten op tegen Pierret.
Opmerkelijk in het onderzoek waren verklaringen van diverse getuigen die van Prinsen Jolanda gehoord hadden van: kijk, ik kan op een gemakkelijke manier vrij veel geld verdienen. En dat kon verdiend worden door mee te spelen in een pornofilm.
Ik heb haar nooit gevraagd de vedette te spelen in zo'n films. Ik heb haar ook nooit een voorstel gedaan in die richting. Of een som geld geboden. Nooit.
Pierret ontkent weer in alle toonaarden. Maar tijdens een nieuwe huiszoeking ontdekt de politie kasseistenen rond zijn caravan.
Er werden 2 kasseistenen meegenomen voor vergelijking met de kasseistenen die in de zak werden aangetroffen.
Na analyse blijkt dat de cementresten op de stenen rond de caravan overeenkomen met die in de zak waarin het lichaam van Jolanda zat.
Het resultaat van het onderzoek op die kasseistenen was bijzonder verrassend voor ons. In die zin dat we op die manier een bevestiging kregen van: kijk, we zitten in de richting van Pierret, Claudie, we zitten in de goede richting.
Elk nieuw bewijs wordt gebruikt om Pierret op de knieën te krijgen.
Wat denk jij dat de conclusie is van dat onderzoek?
Kan ik dat nu weten? Ik heb haar niet kapot gemaakt, hè? Ik heb Jolanda niets misdaan. Ik heb niks in een zak gestoken en niks naar La Roche vervoerd.
En waarom zeg je vervoerd? Er is hier toch nooit eerder gezegd dat die zak met stenen waarin dat Jolanda zat vervoerd werd?
Omdat het aan mij logisch leek dat dat in een zak vervoerd werd. Hoe is die zak daar anders geraakt? Hoe zijn die stenen daar geraakt? Toch niet te voet.
Je beseft hoe dat die uitspraak bezwarend is voor u.
Ik heb geen klote mee al die bazaar te maken. En toch wordt dat weer in mijn schoenen geschoven.
En confronteren met getuigen leverde ook niets op. Confronteren met resultaten van deskundigen was ook zinloos, want zijn uitleg was altijd: deskundigen kunnen zich vergissen. De getuigen die liegen, de getuigen die hebben iets tegen mij. Ik ben de enige die de waarheid spreekt en de rest van de wereld ligt tegen mij.
Voor de zoveelste keer moeten de speurders Pierre laten gaan. Heb ik de draad van zijn leven gewoon weer op. De moord op Jolanda Prinsen blijft onopgelost. Toch zijn de speurders heilig overtuigd van zijn schuld. Ze besluiten om een andere tactiek te volgen.
Wij waren ervan overtuigd van, ja kijk, op de klassieke manier gaan we hier niet komen. En vandaar het voorstel naar de onderzoeksrechter om een bijzondere techniek in te zetten. En dat was een undercover operatie.
Zo'n undercover operatie is erg uitzonderlijk. Maar de onderzoeksrechter geeft zijn toestemming.
Een deel delicate operatie, waar je dus undercoveragenten moet laten infiltreren in het milieu van de man die dus verdacht wordt, om een vertrouwensband te creëren.
Er worden twee agenten ingezet onder een valse naam, Gilbert en Christine.
De omgang met Pierre Claudie was van in het begin heel gemoedelijk. Hij sprak vrij vlot over van alles en nog wat. Met Gilbert kon hij goed overeenkomen, want vanaf de eerste weken ging Pierre Claudie al helpen bij onze undercoveragenten om mazoetang te installeren. Ook met Christine zijn de contacten heel vlot verlopen.
Want ze delen niet toevallig dezelfde passie, fotografie.
Pierre was een heel goede fotograaf. Hij had een interesse voor naaktfotografie, maar die foto's mochten gerust gezien zijn. Dat waren echt professionele foto's.
Christine deed alsof ze ook interesse had voor zijn naaktfotografie. Thuis in zijn caravan vertelt Pierre aan Christine honderdduid over zijn activiteiten als fotograaf in de Duitse pornosector.
Meer bepaald het zware SM-milieu, waarin dat hij gevraagd werd als fotograaf. Maar daarbij was hij dus wel degelijk getuige van de toestanden die zich daar afspeelden. En zo sprak hij vrijuit tegen Christine over het doorprikken van borsten met injectienaalden en zelfs tot gedichtnaaien van vagina's toe.
Pierre spreekt ook openlijk over de moorden waarvan hij wordt beschuldigd.
Opmerkelijk is dat hij gedurende gans het jaar dat hij undercoveroperatie gedraaid heeft, dat hij nooit gezegd heeft van, ik heb het niet gedaan. Enkel van, ze hebben geen bewijzen tegen mij.
Niet alles geloven dat ze die gezet is schaven, maar ze hebben geen bewijzen tegen mij.
En op een bepaald moment heeft Pierre Claudie tegen onze undercoveragent Gilbert gezegd van, kijk, bij Maria staat er daar nog een doos, er zitten daar foto's in. Goh, moesten de flikken die foto's zien, ze zouden nogal verschieten.
De bewuste Maria is een goede kennis van Pierre, die voor hem een aantal spullen bijhield. Daartussen zat mogelijk bewijsmateriaal.
Wij konden moeilijk een zoeking gaan doen, want dan zou Pierre zijn in frang vallen in de zin van, hola, ik heb dat enkel verteld tegen Gilbert en nu komen ze daar een zoeking doen bij Maria. Wie is die Gilbert hier eigenlijk wel? Dus als we daar een zoeking zouden doen bij Maria, dan was onze undercoveroperatie zeker verbrand.
Een tijd later beslist de politie toch de undercoveroperatie af te blazen. Ze is zeker van de schuld van Pierre, maar heeft nu bewijzen nodig.
We hebben die undercoveroperatie dan stopgezet. We zijn de zoeking gaan doen bij Maria, maar we hebben er geen foto's gevonden. Wat hebben we er wel gevonden? Dat was een videoband.
De video zit tussen de spullen van Pierre. De tape wordt in beslag genomen en samen met de wetsdokter geanalyseerd.
Toen wij die videoband bekeken, waren wij een beetje verrast in die zin van, allee, dat begint hier nu met een tekenfilm. Waarom heeft Pierre nu videobanden in huis waarop een tekenfilm te zien is? Maar 7 minuten later was die tekenfilm gedaan en zagen we plots een ruimte waarin 2 dames te zien waren.
Wat de speurders dan te zien krijgen is een extreem harde SM-scène.
In feite was het niet om aan te zien. Dat kind werd op een gruwelijke wijze mishandeld. Ongelooflijk, hè? Tot bloedens toe. Er werden vaginaal als anaal allerhande zaken ingebracht. Je ziet werkelijk dat slachtoffer kreunen van de pijn. Je ziet het slijm van de pijn uit haar neus lopen, de tranen over haar wangen lopen. Echt walgelijk, walgelijk. We zagen ook niet het einde van die film. Wat er met dat vrouwke gebeurd is, heeft zij het overleefd? Dat weet je niet. Dat is een groot vraagteken.
Meteen wordt er gedacht aan de moord op Marie-José de Nokker. Ook de wetsdokter laat hier geen twijfel over bestaan.
En zijn conclusie was, al wat daar gebeurt, is als het ware een copycat op de Nokker.
Bijna 11 jaar na de dood van Marie-José de Nokker wordt Pierret opnieuw verhoord over de moord.
Toen wij Pierret confronteerden met de beelden op die videoband, was zijn uitleg terug simpel van, ja, maar ik ben die videoband, ik heb die maar in bezit gekregen na de moord op Marie-José de Nokker. Dus jullie redenering klopt niet. Maar er waren nog andere verklaringen, onder meer van zijn dochter, die gezegd had van, kijk, ik heb in mijn jeugdjaren, begin de jaren 90, had ik die film al gezien bij mijn vader.
Zijn jullie ooit aanwezig geweest bij de opnames van dergelijke films?
Ja, ik was daar om foto's te nemen.
Dan heb je ook gezien wat er allemaal gebeurd is.
Ik heb gezien dat ze een vagina van een vrouw hebben dichtgenaaid, ja.
Deskundigen die die beelden hebben bekeken, die zijn ervan overtuigd dat Marie-José juist hetzelfde heeft meegemaakt als op die video. Hè.
Het is niet omdat ik interesse heb in dergelijke zaken en dergelijke video's dat ik dat dan ook toepas. Hè. Ik vind deze video trouwens zelf ook chockerend.
Bij zijn eindverhoor hebben we besloten van hem niet al te veel te verhoren, maar één keer grondig, goed, met alle elementen die we hebben tegen hem.
Er zijn nogthans bij de laatste huiszoeking 12 spuiten bij u gevonden. Wat verdienen die?
Om onkruid te verdelgen.
Overal had hij een uitleg voor. We hebben dan ook de undercover operatie prijsgegeven. En daarbij gedacht van, als we nu gaan vertellen dat hier Beer en Christine politiemensen zijn, dan gaat hij de lucht ingaan. Hè? Nee, Pierret bleef kalm. En zijn antwoord was gewoon weg. Ik wist dat, maar het waren sympathieke mensen en ik ging er graag mee om.
Pierret blijft officieel in verdenking gesteld voor de moord op Marie-José. Maar hij wordt niet opnieuw aangehouden.
Waarom heb ik hem niet aangehouden? Omdat ik niet wou meemaken wat ik in de eerste zaak had meegemaakt. Dat hij constant in het dossier zou kunnen snuisteren hebben samen met zijn advocaat.
Iemand die aangehouden is, die kan iedere maand zijn dossier gaan inzien. En in feite, om dat een beetje te vermijden, is hij niet aangehouden geweest.
Pierret blijft dus op vrije voeten, maar wel onder voorwaarden. Het gerechtelijk dossier wordt doorverwezen naar het parquet-generaal. Dat moet beslissen of Pierret voor het Hof van Assise moet verschijnen. Het is uiteindelijk de combinatie van alle bezwarende elementen die de doorslag heeft gegeven. Ondanks het gebrek aan één echt sluitend bewijs.
Ik denk dat daar niet veel anders op zat. Als men al die elementen in het dossier bij elkaar neemt, kan men niet anders, denk ik, dan besluiten dat die bezwarende elementen die wijzen in de richting van schuld van meneer Pierret, dat die allemaal voorhanden waren.
Het Openbaar Ministerie beslist Pierret aan te klagen voor beide moorden. Het duurt wel nog tot 2011, vooraleer het proces start.
Het lang aansleven van het proces heeft in dit geval een paar oorzaken naar mijn gevoelen. 1. Het feit dat vanaf het begin Pierret alles, maar dan ook alles, finaal ontkend heeft. Ik heb nooit een dader meegemaakt die zo, zelfs tegen beter weten in, bleef volhouden dat hij het niet gedaan had. En het is uiteraard zo dat het niet aan hem is om zijn onschuld te bewijzen, maar wel aan het Openbaar Ministerie en eventueel de burgerlijke partij om de schuld te bewijzen.
Het is nu aan de openbare aanklager om de 12-koppige jury ervan te overtuigen dat Pierret wel degelijk schuldig is aan 2 moorden.
Eindelijk kan de waarheid zegevieren en kan gerechtigheid geschieden. Hè?
Marie-José werd 16 jaar geleden vermoord, Jolanda 12 jaar geleden. Er wordt levenslang geëist.
Als ik de houding van meneer Pierre in dat alles bekeek als moordenaar van die beide vrouwen, dan vond ik in mijn consequentie dat ik niets anders kon dan levenslang te vorderen.
In dit geval waren er heel wat feiten die op zichzelf genomen uiteraard geen schuld bewijzen, maar als men het een naast het ander legt, kan men er niet meer aan ontsnappen om te zeggen, ja, hij moet dat gedaan hebben.
Het blijft voor nabestaanden en speurders bang afwachten op de uitspraak.
Het Hof veroordeelt de beschuldigde Claudie Pierre tot 20 jaar opsluiting.
Eindelijk, gerechtigheid is geschied. En langs de andere kant teleurstelling dat het maar 20 jaar was.
Dankzij verzachtende omstandigheden krijgt Pierre geen levenslang.
Waren er verzachtende omstandigheden? Onder meer het feit dat meneer Pierre een blanco strafregister had.
Maar anderzijds moeten we ons wel de vraag stellen of zijn blanco strafregister niet het gevolg is van het feit dat hij zo'n schitterende manipulator was en dat hij wellicht veel daden die hij gesteld heeft nooit aan het licht zijn gekomen.
Uiteindelijk heeft hij voor het Hof van Assisen 20 jaar gekregen. Persoonlijk voor 2 moorden vind ik dat heel weinig. Maar ja, als het moment er is dat hij terug vrijkomt, zal hij 70, bijna 80 jaar zijn. Ik denk toch wel dat zijn een duvel dan dood zal zijn. Ik hoop het toch.
Dankzij het intensieve speurwerk dat meer dan 10 jaar in beslag nam, belandde Claudie Pierret eindelijk in de cel. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Beveren. In 2017 diende hij een aanvraag in om voorwaardelijk te worden vrijgelaten, maar dat is geweigerd. Het is aan de strafuitvoeringsrechtbank om te bepalen of hij daar ooit voor in aanmerking komt. Dit was de zaak Het Monster van het Waasland, de 4e aflevering van het 2e seizoen van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos zorgde opnieuw voor de montage en mixage. Een dankjewel aan Aimé van Meensel voor de juridische ondersteuning en aan Maite Goossens voor de redactionele bijsturing. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de lottomoord.